Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2023 is begonnen. Dat is een mooi moment om terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we uit een bewogen 2022 meenemen? Daarom interviewen mijn collega Diana Matroos en ik de eerste twee weken van dit jaar in BNR's Big Ten van 2023 10 bijzondere gasten. Ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar of speelden een belangrijke rol en zijn ook in 2023 niet van plan om stil te gaan zitten. Vandaag is bij me Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid, oprichter en voorvrouw van de Boer-Burgerbeweging. Welkom.
Goedemorgen.
Voordat we het gaan hebben over het afgelopen politieke jaar, zou ik graag twee dingen van je weten. Ja, we kennen elkaar een beetje, dus zullen we tutoyeren dan?
Je bent bij me thuis geweest.
Ja, precies. Dus, gek om dan u te zeggen.
Nee hoor, zeg maar gewoon jij.
Voor het programma Royx over de vloer was dat inderdaad. Hè? Ja. Twee vragen om mee te beginnen. Allereerst, door de stikstofcrisis is er meer aandacht gekomen voor het platteland, voor de boeren. Heeft dat de kloof tussen stad en platteland verkleind?
Nou, wat je merkt is dat ook mensen in de stad en mensen die niet echt op het platteland wonen, dat die heel goed snappen waarom boeren vechten voor hun bestaanszekerheid. Ik zie die kloof zelf niet helemaal zo. Ik denk dat er meer een kloof is tussen politiek en burger. En dan praten we ook over de vertrouwenscrisis die er is. En ik denk dat dat wel een van de grootste crisissen is waar we als land mee te maken hebben.
Ja, er komt ook een boek van je uit, hè? 23 januari, Gewoon Gezond Verstand. Gaat daarover, toch?
Gaat voor een groot deel daarover.
Ja, we komen erover te spreken, hoor. Tweede vraag is of je leven er eigenlijk leuker op is geworden sinds je de politiek in bent gegaan.
Ja, het klinkt gek, want het zijn een lange dagen met heel veel gedoe te maken. De bedreigingen zijn daar ook nog eens een keer bijgekomen. Maar eigenlijk kan ik wel zeggen dat mijn leven die zin leuker. Mijn leven is bijzonderder geworden, laat ik het zo zeggen.
Vertel eens.
Kijk, ik vind het nog steeds heel erg bijzonder dat ik een van de 150 mensen ben die mag meewerken aan een beter Nederland. Hè. Dan kunnen we discussiëren of dat allemaal lukt
wat een beter Nederland is, ja.
Maar ik vind dat gewoon een hele bijzondere en eervolle functie als volksvertegenwoordiger dat te mogen doen. En dat
maakt
vind
het bijzonder
gewoon
om te doen.
Dat is ontzettend eervol. Bijzonder om te doen. Ja, ja. Ja.
Laten we naar het afgelopen jaar kijken. Ook dat politieke jaar. 13 zetels staat de BBB op nu in de laatste peilingen. Caroline van der Plas uitgeroepen tot ijverigste Kamerlid. Tegelijkertijd, je zei het zelf net ook, te maken gekregen met bedreigingen. Als je zelf dat afgelopen jaar zou moeten samenvatten, hoe zou je dat doen?
Ja, één grote hectische achtbaan. Zo zou ik het eigenlijk willen noemen. Elke keer dacht je, 2022 wordt misschien ietsje rustiger. Hè. We gingen richting het einde van de coronapandemie. We waren het jaar nog niet in of de Oekraïne-oorlog begon. We hadden al te maken met stijgende energieprijzen. Dat werd nog eens meer en meer. De asielcrisis kwam erbij. We hadden natuurlijk al de wooncrisis. We hadden al de stikstofcrisis. De vertrouwenscrisis kwam erbij. Er komen steeds meer crisissen bij. Crisissen worden groter en niks wordt opgelost. En zo is dat hele jaar eigenlijk een beetje gegaan. En er was eigenlijk geen moment dat je gewoon eens goed, rustig, inhoudelijk op een aantal dingen goed mee bezig kon zijn. Er is gewoon heel erg veel aan de hand.
Ja.
En als partij met één zetel probeer je ook overal mee bezig te zijn.
Ja. Wat zegt dat dan? Één zetel nu in de Tweede Kamer. De partij staat nu in de peiling op 13 zetels. Het zijn peilingen. Dat zegt natuurlijk ook niet alles, maar toch, het geeft een trend aan. Wat zegt dat eigenlijk?
Het zegt in ieder geval dat in het land wel heel erg behoefte is aan een ander geluid, een andere politieke wind misschien. En het geeft aan dat de huidige partijen, laten we dan even op de coalitiepartijen houden, dat mensen daar wel een beetje klaar mee zijn. En dat het tijd is voor verandering. En mensen zijn bereid hun stem te geven aan nieuwe partijen. Kijk, je ziet ook dat jaar 21 ook behoorlijk stijgt in de peilingen. Ook behoorlijk aantal zetels. Dus ja, daar is dus kennelijk behoefte aan.
Ja. En het geeft ook aan dat er minder waardering is voor partijen die in het midden tot compromissen proberen te komen?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk vooral dat het in Nederland mensen heel erg veel behoefte hebben om echt gezien en gehoord te worden. En mensen willen duidelijke oplossingen. Hè. Dat gaf ook peiling van Eén Vandaag volgens mij ook aan. Dat heel veel mensen zeggen, ja, de politiek moet misschien wat hardere keuzes maken. Hè, of duidelijkere keuzes maken, zodat we verder kunnen in dit land.
Ja, maar zodra er dan een keuze wordt gemaakt, worden we boos als we het er niet mee eens zijn.
Ja, dat klopt. Maar kijk, pappen en nat houden en niks oplossen, dat is ook niet de toekomst. Hè? En als je nou kijkt naar de grote crisissen, hè, wat volgens mij, als we het over grote crisis hebben, dan hebben we het te maken met de stikstofwet. Mm-hmm. Die gewoon ons hele land op slot zet. We hebben te maken met de asielcrisis.
Maar als we daarop meteen maar kijken, die stikstofwet, dan wordt er een keuze gemaakt in dat dossier. Hè, en dan vervolgens breken er enorme protesten uit. We komen erover te spreken. Dus je ziet ook dat, ja, als er een keuze wordt gemaakt, dat dat dan misschien ook niet meteen de oplossing is om de onvrede onder de bevolking weg te krijgen.
Ja, kijk, duidelijke keuzes, maar het moeten wel goede duidelijke keuzes zijn.
Waar jij het mee eens bent.
Nou, niet zozeer waar ik het mee eens ben, maar wat recht doet aan iedereen.
Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Je kan nooit iedereen tevreden stellen. Dat is het lastige binnen de politiek.
Ja, maar kijk, met wat je ziet met het hele stikstofgebeuren het afgelopen jaar, en zeker in de afgelopen maanden, je ziet dat het kabinet een aantal beloftes doet. Hè. Dat hebben we bijvoorbeeld over de pasmelders. Ja. Dat zijn de mensen die zeg maar destijds een vergunning hebben gekregen en die mochten dan eigenlijk min of meer op de pof wachten op dat ze stikstof gingen reduceren. Nou, daarvan heeft de Raad van State gezegd.
Heeft er een streep doorgezet?
Dat kan niet.
Nog gehaald, ja.
Nou, en die mensen die hebben van de overheid een vergunning gekregen en die wachten nog steeds op legalisering. Ja. En dan praat je over duizenden boerengezinnen die op dit moment helemaal kapot gaan eigenlijk, letterlijk en figuurlijk. Ja. Daarvan is in het regeerakkoord ook afgesproken dat die met voorrang behandeld zouden worden met het legaliseren daarvan. Ja. En wat zie je nou gebeuren? Nou wordt her en der stikstofruimte opgekocht door Rijkswaterstaat, door Schiphol.
De gemeente zelfs, ja.
Gemeentes. En die stikstofruimte die dan bij boeren wordt opgekocht, die wordt dan gebruikt voor wegen, voor luchtvaart.
Ja, omdat we klem zitten. Hè? Maar we komen over de stikstof te spreken. Maar ik bedoelde eigenlijk meer in algemene zin, want ik snap het punt over de pasmelders, dat als er dan een keuze wordt gemaakt, dat is niet meteen de oplossing. Omdat je maakt altijd een keuze waar sommige mensen het niet mee eens zullen zijn, hoe groot of klein die groep ook is.
Ja, zeker. Nee, dat natuurlijk. Dat realiseer ik me ook wel. Je kunt niet voor alle 17 miljoen mensen iets doen waar iedereen blij van wordt.
Dat blijkt ook trouwens uit voor jou persoonlijk. Want ik krijg te maken met ladingen bagger, hè? Dat wordt steeds meer volgens mij het afgelopen jaar, of niet?
Ja, sommige mensen denken ze doet iets voor de agrarische sector, dus laten we de mestkar maar over haar heen storten. Ja, ja dat klopt. Kijk, maar weet je, bagger vind ik niet zo erg. Mensen, ja, daar trek ik me niet zo heel erg
door vandaan. Het gaat verder dan dat. Het gaat ook over bedreigingen.
Nou ja, kijk, als het dus persoonlijk wordt en het gaat over je eigen veiligheid die in het geding is, dan is het wel dat is een heel andere koek natuurlijk. Dan krijg je met andere dingen te maken. Ja,
het is een lastig onderwerp om te bespreken, omdat je er ook niet te veel aandacht aan wil schenken, kan ik me voorstellen. Klopt. Wat valt er te zeggen over die bedreigingen? In wat voor invloed heeft het op de werkzaamheden?
Nou, het heeft in die zin invloed dat ik niet meer me zo vrij kon en kan bewegen als dat ik daarvoor deed. Ik ga niet meer overal maar zo even naartoe. Zeker niet bij grote publieksbijeenkomsten. Dat, daar moet je gewoon wel een beetje op letten.
Heeft dat invloed op je gemoed?
Nou, in het begin wel, want ik schrok er toen wel heel erg van op dat moment. Het is heel raar en het zou absoluut niet zo mogen zijn. Maar het wordt ook een onderdeel van je leven waarvan je denkt van, nou ja, daar zijn we nu aan gewend. En dat is eigenlijk het gevaarlijke, want ja, je kan daar natuurlijk, mag er eigenlijk nooit aan gewend raken. Het mag nooit normaal zijn, maar kennelijk is het in Nederland op dit moment heel normaal om iedereen maar te bedreigen. Dat zie je nou vet grappig. Natuurlijk gisteren ook in het nieuws, weer. De Kamerlid Elian, die zwaar beveiligd wordt. Meerdere Kamerleden die met bedreigingen te maken hebben. Ja, maar ook rechters en burgemeesters en politieagenten en journalisten. Ja, het lijkt wel alsof we helemaal gek geworden zijn, denk ik wel eens.
Ja, ja. Ja. Maar het gekke is dat het in je persoonlijke leven ook bijna normaal gaat voelen, zeg je.
Ja,
je went eraan.
Ja, je went eraan in die zin dat het, je past het in je leven. En dat vind ik dus eigenlijk heel raar. En ik vraag me ook altijd af, zou het ooit weer hetzelfde worden? En ik denk dat ik, zolang ik in de politiek zit, het nooit meer hetzelfde wordt als mijn eerste jaar, hè, of mijn eerste anderhalf jaar.
Nee.
Dat je overal was en overal naartoe ging. En...
Want wij hebben elkaar toen voor het programma Royx over de vloer gesproken. Zaten ook bijvoorbeeld in, gewoon in een kroeg,
ja,
of op een stadsplein. Dat,
ja,
kon, dat kon, wanneer was het? Anderhalf jaar geleden,
ja,
jaar geleden.
Augustus, toen kon, 2021.
Toen kon dat gewoon.
Ja. Dat kon allemaal gewoon. En dat zou je dus...
Nu kan dat niet meer.
Nou ja, je zou het nu niet meer zo snel doen. Want ja, mensen moeten natuurlijk niet... Ik moet niet alles op een presenteerblaadje leggen. Hoe mijn straat eruit ziet, waar ik woon, waar ik ben, waar ik naartoe ga. Wat mijn stamcafé is. Ja, dat is wel vervelend, ja.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid, oprichter en voorvrouw van de Boer-Burgerbeweging. In dit programma hebben we de kettingvraag. Gisteren was hier Hans Velbrief, staatssecretaris van Mijnbouw, te gast. Hoe doet hij het eigenlijk als staatssecretaris, vind je?
Ik heb hem in een debat heb ik hem een baas genoemd. Hij zat in een debat, die duurde, ik weet niet, 12 uur geloof ik.
Ja.
En er waren in dat debat 3 vragen voor hem. Dus echt tegen middernacht had hij de hele dag al gezeten.
Ja.
Heeft hij nog die 3 vragen beantwoord. Maar ik vind dat hij er wel heel serieus mee bezig is.
Ja. Nou, gisteren hadden we een gesprek over Groningen. En over hoe hij kijkt naar de gasvelden daar, het sluiten daarvan. Dat is allemaal terug te luisteren als podcast. Hij had deze vraag, kettingvraag voor jou.
Mijn vraag aan Caroline zou zijn, zij wordt nogal bedreigd door groepen. Zij staat midden in een van de meest gepolariseerde onderwerpen die er is, stikstof. Mijn vraag aan haar zou zijn, hoe voelt dat? Wat doet dat met haar? Maar ook, hoe probeert zij zelf bij te dragen om die polarisatie toch terug te brengen en het veel meer terug te brengen naar een gesprek met elkaar? Hoe moeilijk is dat voor haar, gegeven haar achtergrond,
mm-hmm,
en gegeven ook die bedreiging?
Dat was de vraag van Velbrief.
Ja, dat is eigenlijk meerdere vragen in,
ja,
in één.
Ja. Het voelt, die bedreigingen, daar hebben we het over gehad.
Daar hebben we het over gehad.
Ja. Maar zijn tweede vraag was, hoe probeer je zelf van de polarisatie terug te brengen en met elkaar in gesprek te gaan?
Ja, kijk, ik vind dat we 2 dingen moeten onderscheiden. Dat is echte polarisatie en een scherp debat voeren. Ik vind dat je gewoon een scherp debat moet kunnen voeren. En dat is in de politieke arena, is dat nou eenmaal zo, dat je politiek gezien tegenover elkaar staat. Ik doe dat altijd op de inhoud. Ik ben niet van het vingerwijzen of mensen echt heel persoonlijk worden tijdens een debat. Of dreigen
ook op Twitter
niet? Of...
Op Twitter toch wel? Daar speel je wel eens op de man.
Nee, volgens mij gaat het altijd over de inhoud. Hè. Ik zeg nooit dat welke politicus dan ook, dat ik dat een slecht persoon vind.
Nee, dat of, niet. Maar het gaat hard tegen hard op Twitter. Dan heeft de CDA plaats iets en zeg je, nou, hier, ze pakken weer de credits van anderen. Of je gaat de hard in tegen Jan Paternotte van D66, zag ik vanochtend.
Ja, nou ja, hard er tegen in. Kijk, Jan Paternotte die zegt op Twitter dat als we niet de stikstofdoelen naar voren halen in 2030, dat er sprake is van uitstel. Maar er is helemaal geen sprake van uitstel. Want 2035, dat staat in de wet.
Mm-hmm.
2030 moet nog een wetsvoorstel voorkomen. Ja. Moet nog door de Tweede Kamer, moet nog door de Eerste Kamer. Dus ik nuanceer eigenlijk wat hij zegt. Want door steeds te zeggen 2030 gaat in Nederland leven, dat al geregeld is. En dat is nog helemaal niet geregeld.
Nee. Maar wat Velbrief dus vraagt is, ben je daarmee bezig om die polarisatie tegen te gaan? En jij zegt, nou, ik ben bezig met een scherp debat voeren, ik polariseer niet.
Nou, ik zal vast wel polariseren, af en toe, zeker. Weet je, nobody's perfect, hè? Niemand is perfect, laten we het zo zeggen. Wat ik wel probeer te doen, kijk, ik probeer met mijn standpunten, die probeer ik natuurlijk heel duidelijk naar voren te brengen. En ik ben helemaal niet bang voor kritiek. Iedereen mag kritiek op mij hebben. Iedereen mag met mij in discussie gaan. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik vind wel dat we moeten kijken, als we het dan over de stikstofdiscussie hebben, ik vind wel dat we moeten kijken welke rigoureuze maatregelen zijn wij nu aan het nemen, wat grote gevolgen gaat hebben voor Nederland, wat grote gevolgen gaat hebben voor het platteland. En weten we welk effect dat heeft, welke gevolgen daarvan zijn. En dat probeer ik steeds te benadrukken. Ja. Weten we waar we precies mee bezig zijn.
En als ik het heel simpel vraag, hebben we in Nederland een stikstofprobleem?
Nou, we hebben een stikstofwetprobleem.
Dat is een verschil.
Dat is een verschil. Want
we hebben niet te veel stikstof, geen probleem voor de natuur.
Nou ja, kijk, dat vind ik altijd grappig. Als je het één zegt, dan is het dus, jij vindt dat dat
het nee,
dat
nee, is. Nee, het is een vraag.
Nee, ik zeg niet persoonlijk jou, ja. Maar dat hoor ik al vaak. Ja. Van dus jij vindt niet dat de stikstof gereduceerd moet worden. Dus jij vindt dat...
Maar wat is het verschil tussen een stikstofprobleem en een stikstofwetprobleem?
Nou, kijk, Nederland heeft zichzelf, en dat zie je met meer. Dat zie je ook klimaatakkoord Parijs. Nederland gooit er altijd nog even wat extra's bovenop. We gaan nog even wat sneller. En we gaan nog even wat meer doen, hè, dan dat er wettelijk eigenlijk moet. En dat zie je bij stikstof, zie je dat ook. En ik wijs ook wel vaak naar het Planbureau voor de Leefomgeving. Die heeft daar ook wel wat kanttekening bij. Johan Remkes overigens ook. Om bijvoorbeeld die kritische depositiewaarde, hè, dat is de mate van stikstofneerslag op de natuur, waardoor de natuur schade kan op dat het schade kan opleveren. Niet dat de natuur beschadigt, want zo wordt het ook wel eens gesteld. Daardoor beschadigt de natuur. Nee, dat het kan gebeuren. Ja. Dat je die kritische depositiewaarde, die hebben wij als resultaatverplichting in de wet zitten. En wij willen liever dat die kritische depositiewaarde als een indicator gaat gelden.
Ja, dus gaan we, ik snap het punt, maar het is nog geen antwoord op de vraag wat dan het verschil is tussen een stikstofprobleem en een stikstofwetprobleem.
Nou, kijk, dat is de KDW, de kritische depositiewaarde, ja? Die staat in de wet als resultaatverplichting.
Die had niet in die wet moeten staan.
Waardoor we dus eigenlijk daarmee het hele land min of meer op slot zetten. Hè. Dus er zit nog meer onder. Maar dat is een van de dingen die wij in wettelijk hebben verankerd. Ja. Wat gewoon eigenlijk onhaalbaar is. Want wij hebben die normen zo streng. Dat eigenlijk, als je alles in Nederland zou weghalen, huizen, mensen, scheepvaart, vee, dan nog zal er op een aantal Natura 2000 gebieden de kritische depositiewaarde te hoog zijn. Ja.
Maar dus, als we naar de cijfers kijken, want die ging ik er dan bij zoeken. Het CBS, toch, dat staat niet ter discussie, denk ik. Die hebben, blijkt dan dat geen enkele sector zoveel uitstoot als de landbouw. 87,3% als het gaat om stikstof. Hè? Terwijl de bijdrage aan de economie rond de 8% ligt. Van het agrocomplex is 6,4, primaire landbouw 1,4.
Ja.
Dus met andere woorden, de meeste stikstof komt van de landbouw. De bijdrage is nog geen 10% aan onze economie.
Ja, je moet twee dingen ook onderscheiden. Je hebt te maken met ammoniak en stikstof NOx. Waar het om gaat bij de veehouderij, dat is de uitstoot van ammoniak. De agrarische sector die is al 30 jaar bezig met het reduceren van ammoniak. In totaal is er door de agrarische sector al 67% gereduceerd.
Maar nog steeds is de uitstoot 87% totale uitstoot.
Nou goed, dat
staat niet ter discussie, toch? Of
dat kan zijn, nee. Maar wat je moet doen is om te kijken hoe je met effectieve maatregelen die verdere verduurzaming kan bereiken.
Ja, maar als je die cijfers bij elkaar ziet, dan zou je de stelling kunnen poneren dat het volledig terecht is dat er veel op het bordje van de boeren terechtkomt.
Nee, want mensen... Nou, laat ik het even uitleggen.
Ja.
Een boer is meer dan alleen een boer en een voedselproducent, hè, of een melkveehouder. Een boer is ook een landschapsbeheerder. Een boer zorgt voor sociale binding op het platteland. Die zorgt voor werkgelegenheid. 600.000 mensen in Nederland werken indirect of direct in de agrarische sector. Hè. Denk dan niet alleen aan boer, maar bijvoorbeeld ook dierenartsen, ja. Adviseurs, ja. De overheid, de ministeries. Leveren hebben heel veel mensen in dienst.
Maar toch, de bijdrage naar de economie is rond de 8%.
Ja, maar zou je dan moeten zeggen van dat moeten we dan niet doen?
Ze
produceren een eerste levensbehoefte. Dus kijk, je kan sec kijken naar de cijfers van het is maar zoveel procent aan economische waarde. Je kunt ook kijken wat is de sociaal-maatschappelijke waarde van het hebben van boeren in Nederland.
Ja.
En die wil ik ook graag duiden, want wij... Kijk, als je, laten we een worst case scenario nemen, een slechtste scenario, dat er echt een kritische massa boeren verdwijnt, waardoor het landschap heel erg gaat veranderen. Mm-hmm. Want met die grond, daar wordt wat anders mee gedaan. Er zou een woning op kunnen gebouwd worden. Dat kan gebruikt worden voor aanleg van wegen, distributiecentra.
Natuurgebied.
Of natuur, zeker. Dat kan ook.
Ja.
Maar het landschap gaat heel erg veranderen.
Ja.
En de sociaal-maatschappelijke functie van boeren in Nederland is ook een hele grote functie.
Zeker.
En ik vind dat we dat dus allemaal moeten meenemen in de waarde van boeren. Ja. Ik vind niet dat je dat sec op die procentuele economische bijdrage. Want dan sla je het helemaal plat.
Ja. Nou ja, wat ik probeer te maken is het punt dat als er dus zoveel uitstoot komt uit één sector, terwijl de economische bijdrage niet in verhouding staat, dat er dan wel een logica in zit dat er stikstofmaatregelen ook veel op het bordje bij boeren komen. En daar zeg je van nee, dat is onterecht, want dan kijk je alleen maar naar die economische waarde. Maar dat is toch uiteindelijk waar het dan om draait?
Nee, kijk, het is wat ik probeer te zeggen is, het, boeren ervaren het zo, ik zie het zo, dat er op dit moment alleen maar alles op het bordje van de boeren terechtkomt, zonder dat andere industrieën en luchtvaart bijvoorbeeld, net zo hard wordt aangepakt. Al die maatregelen, dat moet allemaal nog komen. Mm-hmm. En in de tussentijd zie je dus wel de luchtvaart stikstofruimte opkopen. Dat zie je Rijkswaterstaat, hè, voor de verbreding van de A27 bij Amelis-Weert. Ja. Waar gewoon heel veel weerstand tegen is, daar ook in de omgeving, maar ook politiek gezien, hè, is dat per se nodig. Daar zijn de meningen heel sterk over verdeeld. En die kunnen eigenlijk die ruimte allemaal wel kopen. Mm-hmm. Terwijl die boeren eigenlijk wordt gezegd van jullie moeten, in Nederland wordt eigenlijk de discussie gevoerd, die boeren moeten weg.
En is dat zo? Wordt dat echt gezegd? De boeren moeten weg?
Het gaat steeds over uitkopen. Ik zag gisteren een sportje
van de piekbelasters dan, niet van alle boeren.
Ja, maar wat zijn dan de piekbelasters?
Nou, dat zijn er nu 1000 volgens mij wel gedefinieerd.
Wie zijn het?
Ik ken ze niet persoonlijk.
Nee, niemand kent ze namelijk. Niemand weet wie de piekbelasters zijn. Maar er wordt wel over gesproken.
Die moeten
dus
voor
alle boeren
april,
in Nederland, ja, die zitten in angst.
Of bang dat zij piekbelaster zijn.
Dat zij een piekbelaster zijn. Er wordt gesproken over 1000 piekbelasters. Of 1000 piekbelasters. Terwijl we helemaal niet hebben benoemd wie dat zijn. Dat geeft gewoon enorme onrust. En ik wil die parallel ook graag trekken naar zeg maar de rest van de samenleving. Er is gewoon op allerlei vlakken heel veel onrust. En we moeten dan eerst eens goed gaan bepalen wie zijn dan die piekbelasters. Is het natuurgebied in waar die boer dan zit, is dat een beschadigd natuurgebied? Waar komt die schade door? Is dat de ammoniak, is dat de depositie van stikstof? Komt dat door droogte? Ja. Welke maatregelen moeten we...
Maar nog heel even over die piekbelasters, die 1000. Jij zegt, we weten niet wie het zijn. Er zijn toch, wat ik begrijp, 1000 piekbelasters die zichzelf hebben aangemeld voor uitkoop. Dus daarvan weten we toch wie het zijn dan?
Nou, volgens mij is nog steeds geen lijst piekbelasters.
Ik dacht dat er nu 1000 gedefinieerd zijn. 1000, laat het woord weer gebruiken, piekbelasters, die bereid zijn zich te laten uitkopen.
Volgens mij zijn er 1000.
Dat zou dan een derde van het totaal zijn.
Hebben aangemeld om zich te laten uitkopen. Maar er zijn waarschijnlijk ook boeren die sowieso bijvoorbeeld geen opvolger zouden hebben. En daarvan heb ik ook altijd gezegd, als mensen zich vrijwillig laten uitkopen, ja, dan ga ik daar niet voor liggen. Mm-hmm. Er is geen partij die daarvoor gaat liggen. Want...
Nee, maar het is dus bij die 1000 weten we dan wie het zijn, toch? Of niet?
Nou ja, ik weet niet of dat het piekbelasters zijn, of dat dat boeren zijn.
Die zich gewoon willen laten uitkopen dat ze geen opvolging hebben.
Misschien wel in een aan de rand van een natuurgebied zitten. Die misschien wel denken van ja, ik ben waarschijnlijk wel een piekbelasser. Ja. Laat ik me maar uitkopen, want ik wil toch al stoppen.
Met andere woorden, dat is nog niet duidelijk. We gaan even naar het nieuws. Komen zo terug, Caroline van der Plas. Morgen trouwens, Corendon topman Attilaï Oesloe is dan mijn gast. Onze podcast, daar kun je op abonneren. Hè. Via je favoriete podcastkanaal hoef je geen aflevering te missen. En zometeen praat ik verder met Caroline van der Plas. Want 2023 wordt het jaar dat de boer-burgerbeweging waarschijnlijk, nou, naar alle waarschijnlijkheid zeker, in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer terecht gaat komen. Hoe gaat de partij die macht gebruiken?
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur. De eerste twee weken van januari praten mijn collega Diana Matroos en ik met 10 bijzondere gasten in BNR's Big Ten van 2023. Eerder deze week sprak ik met journalist en nieuwsuurpresentator Marielle Tweebeke over haar interview met Zelensky, de president van Oekraïne. Het is terug te luisteren in onze BNR-app. Vandaag de gast Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid, oprichter en voorvrouw van de Boer-Burgerbeweging. En komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe de BBB zich klaarmaakt voor de Provinciale Staten en Eerste Kamerverkiezingen en of er snel een landbouwakkoord ligt. Ik wil nog heel even terugkomen op het afgelopen jaar. Ik dacht, we gaan nu vooruitblikken, maar toch nog heel even een terugblik. Want we hadden het net over de provincie Overijssel. Hè? Ja. Want je ziet dus dat er een soort landelijk akkoord lijkt te komen. Maar dan moet dan uitgevoerd worden door de provincies. En dan zegt bijvoorbeeld de provincie Overijssel, die dreigt medewerking aan het landelijke beleid te staken. Ze willen meer geld, volgens mij 5 miljard.
Ja.
Meer tijd ook. Is dit de voorbode van meer provincies die gaan dwars liggen, denk je?
Ik denk het wel. Ik denk het wel. Wat ik van de provincie Overijssel heel goed weet, is dat zij meer bezig zijn naar te kijken hoe boeren in de provincie Overijssel een toekomst kunnen hebben, in plaats van het steeds maar te hebben over van we moeten boeren uitkopen vanwege de stikstof, of de natuur moet hersteld worden, of er moet stikstofruimte vrijkomen voor andere activiteiten. En daarvan zegt de provincie Overijssel, daar hebben wij gewoon meer geld voor nodig. Ik heb ook gesproken met de commissaris van de Koning, Andries Heidema, vorige week op de nieuwjaarsreceptie. En kijk, die geeft ook aan, er zal altijd plek blijven, moeten blijven voor gangbare boeren. Maar er moet ook plek komen voor mensen die willen omschakelen en meer kringloop, landbouw, natuur, inclusief extensieve landbouw. En zij willen daar gewoon een goede mix van houden.
Ja, maar is er eindelijk landelijk is er een soort beleid, dan gaan provincies dwars liggen. Zo komt er nooit constructief beleid van de grond.
Nee, nou ja, kijk, dat komt volgens mij, en dat hoor ik heel veel in provincies, is dat er in Den Haag generiek beleid gemaakt wordt, terwijl je in elke provincie is weer anders. En de provincies die zeggen ook, wij kennen de boeren, wij kennen het landschap.
Ja. Ja, de verkeersregels gelden ook in het hele land. Het is ook niet per provincie verschillend, toch?
Sorry?
De maximumsnelheid is ook in het hele land. Het verschilt ook niet per provincie.
Ja, maar dat vind ik toch wel een ander verhaal. Kijk, als je het over boeren hebt, hè, wat heb ik net ook aangegeven, dat zijn niet alleen de producenten van onze eerste levensbehoeften, maar dat zijn ook landschapsbeheerders, die zorgen voor die sociale binding. Sociaal-maatschappelijk hebben ze een hele grote functie.
Dus met andere woorden, de situatie in Overijssel is anders dan in Zeeland?
Dat zou kunnen. Zeeland is natuurlijk een heel andere provincie. Die heeft bijvoorbeeld weer heel veel akkerbouw. Daar gaan we de komende jaren nog, daar gaat nog heel veel gebeuren, want de akkerbouw krijgt heel erg veel regelgeving op zich af. Dus die provincies, de provincie Zeeland bijvoorbeeld, die gaat daar zeker mee te maken krijgen. Ja. Die zit trouwens ook in dat rare stikstofkaartje, werd gezegd dat ze ook in die reductiegebieden zaten. In de provincie Zeeland is een mest tekort. Ja, dat kun je bijna niet geloven, maar daar is een mest tekort. Dus die willen eigenlijk heel graag veehouderij hebben, zodat vanuit de veehouderij de mest op de akkers kan komen. Ja, dan zou je zeggen, hoezo? Ze kunnen toch via de weg vervoeren. Ja. Nou, Zeeland heeft te maken ook met een Westerschelde-tunnel die nog steeds niet tolvrij is. Dus in Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld is het te duur. Ja. Dus die halen de mest uit het buitenland.
Dus dat geeft me aan, de provincie Zeeland is wel anders dan de provincie Overijssel. Maar dat betekent dus dat dat beleid wat vanuit Den Haag over het land wordt uitgerold, dat er zit logica in dat provincies zich daartegen verzetten, zoals Overijssel.
Nou ja, ik vind dat je provincies daar gewoon grote vrijheid in moet geven om die gebiedsprocessen, zoals ze dat dan noemen, om die op een goede manier vorm te geven.
Tegelijkertijd denk ik dan, we hadden het in het eerste half uur over dossiers die maar niet opgelost worden vanuit Den Haag.
Ja.
Dit draagt er niet aan bij.
Nee, maar provincies die trekken al heel lang aan de bel, hè, in Den Haag. En die krijgen ook steeds geen gehoor. Dus provincies gaan dan gewoon hun eigen plan trekken. Dus er is niet genoeg of goede regie daarop vanuit de landelijke overheid. En ik snap dat provincies daar hun eigen plan gaan trekken. Hè, en zeggen, wij willen het hier zo en zo inrichten. En ik verwacht eigenlijk best wel dat daar meerdere provincies zullen gaan volgen.
Welke bijvoorbeeld?
Nou, ik denk dat je dat ook wel gaat zien in Drenthe, Friesland bijvoorbeeld. Gelderland misschien ook wel. De Gelderland, Overijssel, dat zijn natuurlijk de provincies die veel intensieve veehouderij hebben, varkens en kippen.
Ja.
Maar Friesland heeft veel koeien. Dus ja, iedere provincie zal gewoon ja, op zijn eigen manier die gebiedsprocessen willen inrichten. Mm-hmm. Zodat die toekomst voor die boeren gewoon gewaarborgd blijft. Ja. Dat boeren ook straks weten, over 20, 30 jaar kan ik nog steeds verder.
Ja. Laten we het over die toekomst hebben. Want deze week beginnen de gesprekken over het landbouwakkoord. Moet er in februari al zijn, volgens mij. Hè? Akkoord tussen boeren, overheid, natuurorganisaties, andere partijen. Met een beetje vertrouwen in dat er snel een goed akkoord komt te liggen?
Nou, nee, kijk, we zijn daar nu al een jaar mee bezig. Dat er zo'n eerste perspectiefbrief van Staghouwer zou komen. Dat is allemaal uitgesteld. Daarna werd het een hoofdlijnenbrief. Nu wordt het een landbouwakkoord. Ik weet niet hoe de gesprekken gaan verlopen. Vandaag was weer in het nieuws dat het Rijk voorkeursrecht wil hebben op landbouwgrond. Nou, dat is ook niet heel erg goed voor het vertrouwen tussen de agrarische sector en de Rijksoverheid. Dus ja, ik zou eigenlijk willen zeggen tegen de ministers en de ministeries: maak nou gewoon even pas op de plaats met allerlei nieuwe dingen die je weer over de agrarische sector heen stort. Want dat vertrouwen, dat wordt gewoon minder en minder. En als je in gesprek wil met boeren, maar ook met andere organisaties, natuurorganisaties, misschien ook maatschappelijke organisaties, dan moet je wel zorgen dat dat vertrouwen er is. En als die boeren daar geen vertrouwen in hebben, ja, dan wordt het lastig praten.
Het lijkt soms ergens ook dat het vertrouwen er alleen is als boeren niks zouden hoeven aanpassen.
Nee, maar
of
is
dat
niet
een verkeerde
waar.
Perceptie?
Ja, dat is perceptie. Want net wat ik al aangaf, er is al heel veel gereduceerd. 67% stikstof. Varkenshouderij heeft 80% ammoniak al gereduceerd. Er is 40% fijnstof gereduceerd.
Ja, maar die fundamentele discussie over of wij als klein land zoveel dieren op dat kleine gebied willen hebben, of wij dus die stikstofuitstoot willen hebben, die fundamentele discussie daarvan, zeggen de boeren, zeg je ook, nee, dat is geen discussie voor dit moment.
Kijk, de veestapel zal organisch krimpen. He, er zijn heel veel boeren die geen opvolger hebben. Het aantal dieren is al in de laatste 4 jaar afgenomen. Dus sinds 2018 zijn er 200.000 runderen minder, 10 miljoen kippen minder, 1,5 miljoen varkens minder, 20.000 schapen minder.
Maar een percentage
dus dat is al. Dus je ziet al dat daar een krimp is. En als je nou kijkt, wat ik heel graag zou willen, is als we dat eikpunt nemen van 2018, dus met die dieren die er toen waren, en de krimp die nu heeft plaatsgevonden, wat heeft dat opgeleverd bijvoorbeeld aan natuurherstel? Wat heeft dat opgeleverd bij natuurgebieden? Laten we dat dan als nulmeting nemen. Maar dat weten we dus ook niet. Nee. Daar gaan we ook niet van uit. Nee.
Want als het gaat over die fundamentele discussie, ik gooi het nu op, maar je hebt aan de ene kant heb je klimaatactivisten, Faiza Ulasen, zij is hoofdklimaat en energie bij Greenpeace, was vorige week de gast bij mijn collega Diana Matroos, ook terug te luisteren natuurlijk. Zij zei, klimaatactivisten worden steeds radicaler en harder in hun acties. Dat heeft misschien wel met die fundamentele discussie te maken. Zij denken totaal anders over de toekomst van Nederland dan de boerenbeweging. Dat radicaler en harder worden acties. Hoe zit dat met de boeren, denk je?
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
Het vertrouwen is weg.
Ja, het vertrouwen is weg, maar of ze radicaler en hardere acties gaan voeren, dat weet ik niet. Mensen denken dat ik altijd in nauw contact sta met actievoerende boeren. Ik heb contact met iedereen, maar niet op de manier van dat ze mij gaan informeren wat ze over 3 weken gaan doen.
Nee, snap ik. Er worden nu al acties aangekondigd voor in maart, dacht ik, door Farmers Defence Force. Ja. Het gaat me niet om de acties zelf, maar het gaat me meer om het sentiment. Dat nou, dus hoofdklimaat, energie, Greenpeace zegt, de activisten worden radicaler, harder. Zie jij dat ook bij jouw achterban?
Nou, ik zie wel een parallel tussen de wanhoop van klimaatactivisten. En iedereen mag daar zijn mening over hebben, of dat terecht is of niet. En zo mag iedereen ook de mening hebben over boeren, of de wanhoop terecht is of niet. Maar beide groepen zijn wanhopig voor hun eigen zaak. Mm-hmm. En dan zie je dat bij Extinction Rebellion, dat ze dan toch wat radicalere maatregelen gaan nemen. Ze gaan op snelwegen zitten, ze gaan zich vastplakken aan schilderijen, noem maar op. Dus die parallel is er wel. Zodra mensen in die wanhoop raken, dan gaan die acties dus groter of massaler of net iets meer langs de randen van de wet, misschien wel net over de wet heen. En dat zie je dus bij klimaatactivisten ook gebeuren. Ja. En die zien ook.
Hoe kijk jij naar die acties?
Van die klimaatactivisten. Kijk, ik zeg altijd, acties voeren moet je binnen de regels van de wet doen. En als je de wet overtreedt, dat kun je doen, maar dan moet je ook de gevolgen van daarvan inzien.
Ja, maar zij zijn best fors gestraft in sommige gevallen voor het vastplakken aan een schilderij bijvoorbeeld. Ja. Terwijl boeren die met een trekkers op de snelweg stonden in veel gevallen niet gestraft werden.
Nou ja, van de boeren die, of van de mensen die voor de rechter zijn gekomen met de boerenacties, bleek dat drie op de vier mensen die zeg maar voorkwamen, dat het geen boeren waren. Dat was zeg maar wat er omheen.
Complex eromheen. Ja.
Maar kijk, ik ga niet over de rechtspraak. Nee. Ik ga niet zeggen, de rechter heeft dit goed gedaan of dat fout.
Nee, maar omdat je zegt, moet binnen de regels van de wet.
Ja, maar ik ga niet over de strafmaat. Nee, en ik zal daar ook nooit een uitspraak over doen. Want dat is aan de rechter en dat is niet aan de politiek om daarover te oordelen.
Het lijkt van buitenaf bezien, die stikstofcrisis, je zit er diep in. Het lijkt, als je er met een helikopterblik naar kijkt, dat is nu even samen met jou ga proberen te doen op een soort uitzichtloze impasse. Als twee partijen of meerdere partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan, een totaal andere visie hebben op de toekomst. Uiteindelijk lijkt het zo te zijn dat boeren hoeven niet weg. Hè? Dat zei je eerder van, volgens mij is dat de discussie. Maar ik heb het idee dat de discussie is, boeren moeten op een andere manier gaan boeren, duurzamer. Willen boeren dat eigenlijk wel?
En dat doen, ja, kijk, die vraag komt steeds terug. Maar boeren doen dat al.
Maar het blijkt toch uit cijfers dat wij achterlopen op biologische landbouw in Nederland?
Ja, maar dat heeft ook met de afzet te maken. 3% van de bestedingen in de Nederlandse supermarkt gaat naar biologisch. Mm-hmm. En dan kunnen we wel zeggen, ja, iedereen moet biologisch eten. Maar de afzet is er niet.
Nee, dus maar het vraag en aanbod natuurlijk.
Dat is vraag en aanbod. Ja. Er zijn best wel veel boeren die willen omschakelen naar biologisch. Ja. Maar er is een wachtlijst bij de SCAL, dat is de certificering.
Met andere woorden, er is wel de motivatie.
Wordt gewoon gezegd, je kunt niet omschakelen, want we hebben de afzet niet. Dus aan de afzetkant zou je iets moeten doen. Maar dan maak ik me wel weer een klein beetje zorgen. Wat gaat dat dan betekenen voor de prijs?
Die gaat omhoog.
Nu is biologisch relatief duurder dan gangbare melk bijvoorbeeld. Ja. Maar als dat generiek product wordt, dan gaat die prijs ook omlaag. Dan wordt biologisch, wordt gangbaar.
Mm-hmm. En, met andere woorden, komen de boeren niet uit. Omdat die prijs omlaag gaat, terwijl de kosten wel hoger zijn.
Het verdienmodel, of dat inkomen, dat is wel belangrijk.
Ja. Maar er is een wens dus bij boeren om daar wel toe over te stappen. Alleen het kan nu praktisch gezien nog niet, zeg je.
Er is gewoon in sommige sectoren een wachtlijst. Wordt gewoon gezegd, het kan niet.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid en voorvrouw van de Boer-Burgerbeweging. Je maakt je druk om een heleboel dingen, maar ook om de vertrouwensbreuk tussen burgers en Den Haag. Eind deze maand komt er zelfs een boek uit van jouw hand daarover. Gewoon gezond verstand, heet het. Ik zag de cover al en op de achterkant zag ik ook de aanprijzingen. Je geeft een bijna intiem kijkje, ook in je persoonlijke leven staat erbij. Ik dacht, wanneer heb je überhaupt de tijd om een boek te schrijven?
S'avonds in het weekend en tijdens vakanties.
Doe je dan niet gewoon Netflix of zo?
Dat doe ik ook nog. Ja, ik heb 36 uur in de dag. Okay, anders dan de meeste Nederlanders. Yeah. Ik vind het sowieso leuk om te schrijven. En het is... Ik schrijf ook dingen van me af op die manier. Dus,
je bent natuurlijk als journalist heb je gewerkt, dus je schrijft makkelijk, schat ik zo in.
Ja. Dus,
het gaat over de kloof, tussen de vertrouwensbreuk tussen burgers en Den Haag. Dat is iets waar je zorgen om maakt. Je ziet dat burgers het vertrouwen verliezen in de politiek.
Ja, dat is niet zozeer waar alleen het boek over gaat, hoor. Maar dat is iets waar ik mezelf gewoon heel erg veel zorgen over maak. En waar ik ook in het afgelopen jaar in de Kamer heel erg mee bezig ben geweest. Ik zie gewoon dat de maatschappij of de samenleving gewoon... zich afkeert van de overheid. En de Nationale Ombudsman die heeft het al regelmatig gezegd. De overheid is voor de burger en niet andersom. En op dit moment lijkt het wel alsof het andersom is. En burgers ervaren dat ook zo. Mm-hmm. Burgers ervaren ook dat er niet naar ze geluisterd worden. Dat ze niet gezien en gehoord worden. En straks krijg je weer campagnetijd. En dan staat iedereen weer met de bloemetjes en de presentjes op de lokale weekmarkt dingen uit te delen. Er worden allemaal weer beloftes gedaan. En dan gaan we weer gewoon over tot de orde van de dag.
En mensen prikken daar doorheen, denk je?
Mensen zijn het een beetje beu. Mensen geloven het gewoon niet meer. En kijk, in de coronaperiode is die tweedeling in de maatschappij... die is gewoon op een hele lelijke manier naar boven gekomen.
Scherp en bloot komen te liggen.
Ja, dat is, en daar is gewoon... niet genoeg aan gedaan door de overheid. Het werd gewoon zelfs letterlijk ontkend dat er een tweedeling was. Maar we hebben wel gezien dat het is gebeurd. Families, collega's, vriendengroepen zijn gewoon uit elkaar gevallen... vanwege die QR-code en het wel of niet vaccineren. Mm-hmm. En de overheid heeft dat in mijn ogen gefaciliteerd en aangejaagd... en is daar nooit op teruggekomen. Die heeft eigenlijk nooit gezegd, dit hebben wij gewoon niet goed aangepakt. En het is heel simpel, eigenlijk... zou het heel simpel zijn. Als je als overheid een keer toegeeft, weet je, dit hebben wij gewoon niet goed gedaan. Dit hebben wij gewoon. En dan even los van of je vaccinatie nou wel of niet nuttig vindt. Maar wij hebben als overheid die samenleving uit elkaar laten vallen. Het is voor onze ogen gebeurd en wij hebben daar niks aan gedaan.
En dat leidt dan tot een kloof tussen burger en politiek, zeg je?
Nou, onder andere dat. Maar hè, bijvoorbeeld de mensen in Groningen die al jaren vechten voor vergoeding, bijvoorbeeld. De mensen in Zuid-Nederland. De watersnoodramp, hè, waarvoor heel veel ondernemers nog steeds niet zijn betaald. Terwijl er wordt gezegd, hè, dit gaan we aanpakken, dat komt goed. En dat gebeurt dan gewoon niet. Kijk, de Nationale Ombudsman heeft vorige week ook niet voor niks gewoon een onvoldoende gegeven aan dit kabinet. Ja.
Nou, dat is in ieder geval wat je dus beschrijft. Het heeft dan ook te maken dus misschien wel ergens met het succes van de Boerburgerbeweging. Mensen die denken, nou, misschien kunnen jullie het verschil gaan maken. En dit wordt een belangrijk jaar voor de BBB. De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Die zijn bepalend voor wie er veel macht krijgt in de Eerste Kamer. Of het kabinet bijvoorbeeld een meerderheid krijgt daar, ja of nee? Wat verwacht je ervan?
Nou, ik verwacht dat wij in heel veel provincies veel zetels gaan halen. In een aantal provincies misschien zelfs wel de grootste kunnen worden. En in die zin zal dat ook behoorlijk wat Eerste Kamerzetels gaan opleveren.
Levert dat slapeloze nacht op? Want dat betekent dat je ook allemaal goede mensen moet vinden. En daar is het vaak bij misgegaan, hè, bij partijen die snel groeien.
Ja, dat klopt. Maar kijk, wij groeien snel in de peilingen. Maar BBB is in 2018 eigenlijk al begonnen. Mm-hmm. Dus wij zijn al heel lang bezig met het opbouwen van de partij. We hebben een heel goed en professioneel bestuur. We hebben hele goede mensen op de achtergrond werken. Ik heb een fantastisch fractieteam. En het zoeken naar provinciale statenkandidaten zijn we in oktober 2021 al in begonnen. Ja. Dus niet afgelopen oktober, maar een jaar daarvoor al. Daar hebben we heel erg goed voor. Die mensen staan in de startblokken, die kennen elkaar al goed, zijn elkaar ingespeeld.
Maar succes,
volgen debatten.
Succes trekt gelukzoekers aan. Dat zien we ook in de politiek, hebben we gezien bij andere partijen, toch?
Zeker, die hebben wij ook wel.
Dat een aandachtspunt is.
Nee, maar die hebben wij ook wel gehad. En die filter je er best wel snel uit.
Ja, hoe doe je dat?
Maar door heel erg de tijd te nemen om die kandidaten te selecteren. Op een gegeven moment moeten ze in een groep al gaan functioneren. En dan zie je al wel mensen die gewoon niet bij die groep passen. Of die ineens haantjesgedrag gaan vertonen, of die alleen maar voor die eerste plek gaan. En wij gaan voor het algemeen belang. En uiteindelijk wie de lijsttrekker wordt, dat wordt door de groep zelf is dat bepaald uiteindelijk. En ja, die mensen filter je er wel snel uit. Of mensen die bij ons komen solliciteren en die dan ergens, ik noem maar wat, in het westen van het land wonen en die vraag je naar Deventer te komen voor een gesprek. En die zeggen, ja, maar dat is me veel te ver. Kunnen jullie niet bij mij komen? Ja, dan gaat dat gesprek dus gewoon niet door. Nee, hoe goed je cv ook is.
Nee. Komen ze ook van andere partijen?
De meeste mensen die wij op de lijst hebben staan, dat zijn mensen die ofwel bij lokale partijen actief zijn geweest of niet politiek actief. Een aantal CDA'ers en een aantal VVD'ers en een verdwaalde ex-FVD'er die een paar jaar geleden al was afgehaakt en nu zelfstandig was verder gegaan.
En hoe werkt dat dan? Bellen ze dan naar jou en zeggen ze dan, is er een plekje voor mij in een herberg? Of hoe gaat zoiets?
Soms gebeurt dat. Dan mailen ze mij, maar we hebben vacatures geplaatst. Maar we hebben in ons eigen netwerk ook gekeken. We hadden 26 kandidaten op de Tweede Kamerlijst staan. Mm-hmm. Die hebben allemaal in hun eigen provincies zijn zij begonnen met kijken in hun eigen netwerk, met mensen spreken, kijken van wie is goed, wie zouden we er graag bij willen hebben.
Op die manier vind je ze.
En die rajonhoofden, 12 rajonhoofden, hebben dat eigenlijk vanaf het begin af aan opgezet. Ja. En uiteindelijk is dat bij het bestuur terechtgekomen. Die heeft de laatste klap opgegeven en samen. Klaar.
Heeft het oude gezegde toch? Ik wens je veel personeel. Het leidt tot kopzorg als je veel mensen hebt die bij je horen. Ja. Daarom vroeg ik het net. Ik kan me voorstellen dat ook. Het is natuurlijk fijn, zo hoog staan in de peilingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er zorgen bij komen.
Nou, kijk, je moet erop letten dat je niet allemaal gekke dingen gaat doen. Kijk, wij kiezen er bijvoorbeeld voor. Wij krijgen geen regionale BBB's, geen regionale besturen. Wij gaan niet een lokale BBB Deventer oprichten. Wij willen niet allemaal overal aparte BBB-bestuurtjes hebben. Mm-hmm. Wij houden het zeg maar bij die rajons. En we hebben een hele platte organisatie. Je hebt het hoofdbestuur en die rajons die hebben zeg maar contact met het hoofdbestuur.
Ja,
het
stel dat je nou is, inderdaad. Sorry. Ja.
Ja, het gevaar is namelijk, als je overal in de provincies en gemeentes overal lokale bestuurtjes hebt, dat is eigenlijk. Ja, dan kun je er wel van uitgaan dat daar het allemaal land gaat ontstaan. En dan heb je geen overzicht meer op mensen.
Nee. Ik kwam een bericht tegen bij RTL. Jullie campagnekas is hartstikke gevuld. €750.000 heeft de BBB. Dat is ongeveer net zoveel als de grote partijen. Kijk naar rijk vrouw, hoe kom je dan zoveel geld?
Ja, het is wel grappig hoe dat wordt neergezet. Wij hebben gezegd, wij hebben een campagnebudget van tussen de 450.000 euro en 750.000 euro.
Wordt naar boven afgerond.
Wat we daarvan uit gaan geven, dat is nog helemaal niet bekend. Wij houden ook rekening met tussentijds nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.
Zijn het allemaal tientjes donaties van de leden? Of hoe kom je dat geld aan?
Nee, maar kijk, wij zijn de afgelopen jaar ontzettend hard gegroeid. In maart 2021 hadden we nog maar 700 leden. En we hebben er nu ruim 11.000. Ja. Die mensen betalen allemaal. Contributie. Die contributie ligt bij ons relatief hoog. Dus daar hebben we flink wat inkomen. Hebben we daaruit.
En al die agrarische bedrijven betalen natuurlijk hartstikke veel in de BBB. Dat is beeld dan, hè?
Ja, dat denkt iedereen.
Tonnen maar... worden er gestort dan bij agrifirma en zo.
Ik denk dat ik mijn zak aan het vullen ben en de BBB ook. Nee, we hebben vaak zijn het relatief kleinere donaties. Er komen nu ook wat grotere donaties binnen.
En wat is maar... groot dan? Waar hebben we het over? Wat voor bedragen?
Ja, 5.000 euro of die orde van grootte. Hm. En wij hebben eigenlijk gezegd, wij willen bedrijven die zeg maar bij ons zouden willen doneren, daar zetten wij een kap op dat we tot maximaal 50.000 euro gaan. En dat is veel lager dan de wet financiering politieke partijen eigenlijk aangeeft.
Ja, dat punt is gemaakt. We gaan snel de kettingvraag, want anders hebben we geen tijd meer.
Okay.
Morgen is mijn gast namelijk Corendon-topman Attilay Oesloe. Mag je een korte, bondige vraag stellen? Wat zou je van hem willen weten?
Ja, ik zou graag willen weten hoe hij er tegenover staat dat Schiphol stikstofruimte bij boeren aan het opkopen is om de natuurbeschermingsvergunning die Schiphol nu nog niet heeft mogelijk te maken en eigenlijk stikstof aan het opkopen is voor de luchtvaart.
We gaan het er morgen voorleggen, dus de Corendon-topman Attilay Oesloe. Als je nou dat boek hebt, dat succes van in die peilingen, dat leidt ook tot gedachten over de toekomst. Zit er een ministerschap landbouw ooit in, denk je, voor Caroline van der Plas?
Nee, ik ben niet een uitvoerder. Tenminste, ik vind dat minder leuk, laat ik het zo zeggen. Ik hou ervan om zeg maar de luisterende pels of de aanjager te zijn. Meer nog dan een uitvoerder. Dus ik ambieer niet een functie van minister van landbouw. Ik zeg ook nooit, maar het is niet mijn eerste prioriteit. Nee.
Eerst maar eens
er zijn heel veel goede mensen die dat kunnen.
Binnen de BBB, nu al.
Ja. Ook buiten de BBB.
Ah, kijk.
En die kunnen dan gewoon lid worden als wij ze vragen.
Ja. Dank voor de komst vandaag. Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid, voorvrouw en oprichter van de Boer-Burgerbeweging. Onze aflevering zijn terug te luisteren als podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. En nu op deze zender, Iwan Verrips met BNR Breekt. Tot morgen.
BNR Headlines. De hele dag. Binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag. Economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag. Technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.